Zusters en broeders. Het was vanmorgen wel even een dingetje, een uur eerder voorop. En als je dan ook nog een uur auto moet rijden voordat je bent waar je verwacht wordt. Fijn dat we elkaar ontmoeten. Hier in de zaal. Misschien dat er een paar nog niet de tijd hebben doorgezet. En straks ontdekken. We zijn verkeerd. Ik heb dat een keer gehad met een doopdienst. Een van de dopelingen die kwam toen de dienst afgelopen was. Helemaal. Hier in de zaal, u bent wellicht thuis om mee te luisteren, dat we samen gezegend, bemoedigd worden door het woord van de Heer Jezus. En als we dan zo samen zijn, ja, op deze Palmzondag, dan denk ik, ja, wat zijn er een hoop dingen om over te spreken. Vandaag de dag, Palmzondag, de intocht van de Heer, wijst de Heer ook op die dag, deze dag, een hele speciale dag. Dat is een dag waar Daniël in Daniël 9 al over had geprofeteerd. En je kunt dat precies nagaan. En op die dag kwam Jezus. Maar hij werd niet herkend. En we weten hoe het verder is gegaan. Ja, er gebeurt vandaag wat in de wereld waarover je zou kunnen spreken. Jeremia 49, het laatste stukje. Profetieën over Elam. En Elam is Perzië en Perzië is Iran. Wat daar geprofeteerd staat, slot van Jesaja 49... En dan het allerlaatste daar. Daar staat dat de Heer Jezus, de Heer God, zijn troon in Elam zal oprichten. Dus de Heer God zal zijn troon in Elam oprichten. Wat gaat er nog gebeuren in de wereld? En dat is allemaal ten goede wat gaat komen. De Heer God werkt aan zijn plan. Hij werkt dat uit en doet het op zijn manier, op zijn wijze, op zijn tijd. En hij doet het, hij maakt het waar. En daarom kon de Heer ook roepen op Golgotha. En we hebben net gezongen, het is volbracht, tetelestai, het is volbracht. Staat hier een mooi kruis. Netjes geschuurd, wat basjes, dan lijkt het nog een beetje oud. Ik denk dat het kruis waar de Heer aan hing toch wat ruwer geweest is. En wat meer dramatiek bij zich had. Maar het is een symbool. En ik wil daarover gaan spreken met u. Ik wil het met u gaan hebben over de glorie van het kruis. De glorie van het kruis. En daarvoor lezen we uit Evangelie van Johannes. Ik lees uit de HSV-vertaling. Herziende Statenvertaling. En dan gaat het om hoofdstuk 19. En ik lees vanaf vers 14... Dus Johannes 19, en het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur, en hij zei tegen de Joden, dat is Pilatus, Pilatus zei tegen de Joden, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen. Aan elke kant één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten 4 delen, voor elke soldaat een deel, en ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van boven af als 1 geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, dat is Johannes, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. En er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover. Deze hier neer. De triomf, de glorie, de heerlijkheid van het kruis. Dat lijkt al een tegenstrijdigheid. Als je aan het kruis denkt en dan iets omvraaien en je ziet daar iemand op doodbloeden, met alle drama eromheen die daar was, hoe kun je dan spreken van de glorie van het kruis? Nou, juist dat zal blijken de glorie van het kruis te zijn. We begonnen met het gedeelte. Pilatus droeg Jezus over aan de Romeinse soldaten om te kruisigen. We zien bij het kruis soldaten. Soldaten vertrouwd met de dood. Vertrouwd met bloed. Vertrouwd met beulswerk. En dan lezen we vers 17. En terwijl hij, de Heer Jezus, zijn kruis droeg, ging hij de stad uit naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, in het Hebreeuws Golgotha. De boodschap moeten we hier direct verstaan. Jezus ging de stad uit. Hij, van wie Johannes de Doper geroepen had, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij ging de stad uit. Het Lam van God. Veel later schrijft Paulus in 1 Korinthe 5. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, het gaat om ons, ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Dus we zitten midden in de Joodse offerdienst. En daarmee zijn we bij Pesach gekomen, het Joodse paasfeest. Het vond allemaal plaats vlak voor dat feest. En het volk had de opdracht om al het onreine, al het zondige, al het vuile, alles waar verontreiniging aan kleeft en uit voortkomt, en daar is zuurdeeg het beeld van, uit het huis te verwijderen. En het begon al toen het volk nog in het tentenkamp leefde in de woestijn. Het moest het tentenkamp uit verwijderd worden. Onrein, zonde, weg ermee. Zo werd zonde verwijderd. En dan kwam daar die Levitische dienst. En dan kwam daar de zondebok. En symbolisch, de hoge priester legde zijn handen op de kop van de bok en droeg door de zonde, de onreinheid, de schuld van het volk op het dier. En dat werd de drager van de zonde, zondebok genoemd. En het werd buiten de legerplaats in de woestijn gebracht. De Hebreeën schrijver, veel later in Hebreeën 13, vers 12. Daarom, verwijzend naar die zondebok, daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Dus de zondebok, drager van de zonde, buiten de legerplaats. En ik zeg het met heilig en diep ontzag, eerbied, respect en liefde. Maar de Heer Jezus is mijn zondebok. Heer Jezus is uw zondebok. Hij heeft uw zonde gedragen. Hij werd uit de gemeenschap buiten de stad gestoten. Symbolisch een voorstelling. Het gebeurde zo'n 2000 jaar geleden en 1500 jaar daarvoor, dus 3500 jaar geleden, werd dit in de woestijn zo ingesteld. Als een schaduwbeeld, als een soort profetie, als een drager van wat eenmaal werkelijkheid zou worden en het werd in Christus werkelijkheid. Pilatus is nog niet klaar. Hij laat een vonnis opschrijven, want er was een vonnis uitgesproken. Heer Jezus werd veroordeeld. Het was wel iets van een rechtszaak. Nou, recht was het niet, maar men deed alsof. En hij liet opschrijven, dat was het vonnis, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dat was het vonnis. Dat was de oorzaak tot de executie. Veel Joden lazen die tekst. Want de plaats waar Jezus gekruisigd was, was in de buurt van Jeruzalem, de stad. Het was als een soort billboard boven de openbare weg, waar heel veel mensen langskwamen, boven dat kruis. Iedereen kon het zien, iedereen kon het lezen in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. Het was ook een tekst waarin Pilatus toch wel enig sarcasme liet doorschemeren. Het was de aanklacht, maar hier duidelijk ook als spot en als afschrikking. Hij was daar namens de Romeinen, namens de Caesar. Hij droeg het gezag. En zo was dit als het ware een waarschuwing. Kom niet in opstand tegen de Caesar. Kom niet in opstand tegen Rome. Want dan zie je wat er met je gebeurt. Zo met deze koning gebeurd is. Want kijk eens, dat is jullie koning. Hij is zwak, hij is machteloos, hij is reddeloos. Hij is voor mij als Romein, als vertegenwoordiger van Rome, voor ons Rome, is hij spot. En wat hebben de soldaten gespot met Jezus? Toen hij gearresteerd was. Waag het niet om in opstand te komen, een revolutie tegen Rome, want zo zal het gaan. Maar dat irriteerde natuurlijk het Joodse Sanhedrin. Want zij voelden die spot kwam ook naar hen toe. En dat wilden ze niet. En ze trokken weer naar Pilatus toe. En ze zeiden in vers 21, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. En Pilatus, die zei door, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Overigens was dit een normale zaak. De tekst maakte publiek wat de reden tot de executie was. Het was het vonnis. Daarom werd hij gekruisigd. Het moest ook afschrikwekkend zijn. Terug naar de soldaten. Vers 23. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van boven als één geheel geweven. Waren ze met vier soldaten? Ik vermoed dat het er een paar meer geweest zijn. Ik denk dat we te maken hebben met de vier beulen. En de verwachting dat de al half doodgeslagen veroordeelde de benen zou nemen, was niet zo groot. Zo gokken zij om de kleding. Het onderkleed was naadloos, uit één stuk geweven. Dus, en dan citeer ik Psalm 22, zijn kleren, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dat is door de psalmist geschreven, zo'n 1000 jaar eerder. En we zien dat de soldaten, geheel onwetend van die dingen, in vervulling brengen wat is voorzegd. Dat ik nou, de glorie van het kruis. Er gebeuren dingen die je oppervlakkig niet ziet, maar die aangeven dat daar een macht werkzaam is die ons mensen ver te boven gaat. Glorie van het kruis, geheel onwetend. Vandaag de dag zijn er theologen die leggen de Bijbel uit, maar die geloven hem niet. En ik heb horen zeggen, gelezen, sommige van die theologen, dat Jezus de profetieën kende. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar ze zeiden, hij had een ambitie om de Messias te worden en hij ging zo ver dat hij de profetieën bewust opzocht om ze in zijn leven tot vervulling te laten gaan, zodat hij als de Messias herkend zou worden. Dat is dus door die theologen feitelijk een ontkenning van Jezus als de Messias. Maar er was geen Jood in die dagen die geloofde dat de Messias gedood zou worden door de Romeinen. En om nou te denken dat je als Messias, omdat dat je ambitie is, jouw kleding vanaf een kruis kan laten verdelen en verloten, dan ben je wel heel bizar. Maar ja, ongeloof en dwaasheid gaan hand in hand. Psalm 22, vers 18. Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Welke revolutionair die echt vijand wil verdrijven en mogelijk zelf daardoor in de plaats wil gaan regeren, zou zoiets arrangeren? We zien vervulling van profetieën. En vervulling van profetie is glorie van het kruis. We zien naast de soldaten meer personen bij Jezus. Zijn moeder, vergezeld van haar zus. En Maria, de vrouw van Clopas. En Maria Magdalena, van wie zoveel demonen uitgeworpen waren. En dan spreekt Jezus die woorden tot zijn moeder. Vrouw, zie uw zoon. En tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment lazen we, nam de discipel haar in zijn huis. En dan is daar die roep, ik heb dorst. Er stond een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn. Omwikkelden die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn gedronken had, zei hij, het is volbracht. Daar bij het kruis zien wij iemand die zichzelf geeft, die daar uit heel veel wonden bloedt. En we zien daar die hyssop die aan zijn mond gebracht wordt. Ik denk dat we terug mogen gaan in de tijd. De uittocht uit Egypte moest aan de deurposten het bloed van het offerlam gestreken worden. En dat werd gedaan met een bundeltje hyssop. Dat toen in Egypte voor de uittocht. Dat was een beeld, dat was een profetisch beeld van het lam van God. Dat had Johannes geroepen. Dat lam, dat kenden ze alsof het dier, maar nu het lam van God. En de rituelen van toen krijgen de vervulling hier in de werkelijkheid bij het kruis. Het gaat om de glorie van het kruis. Het kruis is niet een fiasco. Het kruis is niet het einde van een mislukt project. Het kruis is een majestueuze proclamatie. De grootheid, de heerlijkheid van God, van zijn zoon, van zijn plan, van zijn liefde voor mensen. Voor u, voor mij, voor ons. Johannes beschreef niet een tragische gebeurtenis, maar hij beschreef een gebeurtenis waar Gods hand op een magistrale wijze vol van liefde zichtbaar wordt voor ieder die het zien wil. Dit is mijn lam. Dit is mijn lam dat ik voor jullie geef, in jullie plaats. Het doel van Johannes, zijn missie was om alles tot eer en tot glorie van zijn Heer en Heiland te laten plaatsvinden. Maar het is best wel moeilijk om aan zo'n kruis, zo'n moment van executie, vol van wreedheid, van bloed, van pijn en lijden, om daar iets van glorie, van heerlijkheid en van pracht in te zien. Het is afschuwelijk om te zien. En ik denk dat de hoge priesters en het Sanhedrin wel gedacht heeft, dit is het einde van die man die ons zo irriteerde. Dit is die man waarvan wij geloven dat hij een godslasteraar was. Zij dachten, het is nu voorbij. Als je die geschiedenis ziet, en als je denkt, ja, ik was een volgeling bij hem, dan realiseer je op zo'n moment, denk ik, ineens bij jezelf, ik zit niet in het winning team. Ik ben de verkeerde nagelopen. Ik hoor nu bij de losers. Zo zou de wereld dat waarderen, denk ik. Maar Johannes waardeert het heel anders. Hij ziet wel eer, hij ziet wel heerlijkheid, hij ziet wel pracht, hij ziet glorie aan het kruis. Net zoals Paulus die in Galaten 6 vers 14 schrijft. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus. Ik wil mij, dat schrijft hij, beroemen op dat kruis. En ik sta hier. En ik heb niets anders om op te roemen dan op het volbrachte werk van Jezus Christus aan dat kruis voor mij. Dat is glorie voor mij. En ik hoop en ik bid dat het glorie is voor u, voor jou, hier in de zaal thuis, luisterend. Met Paulus, op niets anders dan op het kruis van onze Heer. Zelfs daar, juist daar, zien wij macht en majesteit en heerlijkheid. Johannes 19, vers 16, terug in de tekst een beetje. Toen leverde hij, Pilatus, hem, Jezus, dan aan hen over. Om gekruisigd te worden en zij namen Jezus mee en leidden hem weg. Pilatus leverde hem over. Hij overhandigde. Hij had zijn taak gedaan, handtekening gezet. Neem hem maar mee om gekruisigd te worden. Dat is een beetje een technische term, maar dat bedoelt het. Blijkbaar waren er vier van die beulen. Want elk nam een stuk van de kleding. Voor de lijfrok gokten ze. Maar hij wordt weggeleid, hij wordt overgedragen. Het is bijzonder. Het lijkt zo'n gewoon zinnetje. Ieder mens dat zo gehavend is als Jezus was, zo fysiek geschonden, zo verzwakt door geeseling, door spot, door slapeloosheid. En heel goed wist hoe wreed dat zou worden aan het kruis. Die zou zich met hand en tand verzetten om eraan te ontsnappen. Tekenen van angst, van paniek, het zou er zijn. En we weten uit de geschiedenis, uit de historie, dat veroordeelden zich inderdaad met man en macht verzetten, dat ze er naartoe gesleept moesten worden, soms in een wagen met tralies daar naartoe werden gereden. Maar we zien niets daarvan bij Jezus. Jezus ging naar buiten, liet zich leiden. In Markus 15, vers 20 lezen we ook dat hij geleid werd. En in Lucas 23, vers 26, toen zij hem wegleiden. Je zou zelfs mogen vertalen dat Jezus hen volgde. Zoals een schaap de herder volgt. Dat is opmerkelijk, hij hoefde niet gedwongen te worden. Jezus ging vrijwillig. Hij had ook al gezegd in Johannes 10, vers 18 over zijn leven: niemand neemt het mij af. Niemand neemt het leven af. Maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en ik heb de macht om het weer op te nemen. Hij ging naar buiten. Hij volgde. Is dat niet de vervulling van Jesaja 53, vers 7, die geweldige profetie? Als een lam werd hij ter slachting geleid. Geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Kijk, vee moet gedreven worden. Vast dat is een western gezien, de rijen van die cowboys heen en weer met die paarden om de kudde vooruit te jagen. Maar een schaap wordt geleid. Een schaap volgt. Dat is heel anders. En zo werd Jezus geleid. Hij volgde. En hij droeg daarbij zijn eigen kruis. Daar zie ik een analogie, een overeenkomst met Abraham en met Isaac. U weet, Abraham die kreeg die onmogelijke vraag van God: heb je me zo lief dat je mijn zoon, jouw enige, zou willen offeren? En met hoeveel pijn in het hart zien we dan Abraham op weg gaan. 3 dagen. En Isaac, die draagt notabene het hout waarop hij geofferd zal worden. Dat was het idee. Hij wist dat wel of niet. Daar kun je over spreken. Hij vraagt er wel naar. En er wordt hem gezegd: God zal zichzelf een lam ten offer voorzien. En wij zijn nu bij dat lam van God gekomen. Maar Abraham wist het allemaal nog niet. En hij bond zijn zoon. En zijn hand ging omhoog. Die hand werd vastgegrepen. Door God. Hij zag hoe lief Abraham hem had. En dan zit er een ram in het struikgewas met zijn horens vast. Met zijn horens. Niet met zijn poten, maar met zijn horens. Er zou van het lam van God geen been gebroken worden. Daarom denk ik ook dat hij met zijn horens vast, omdat de beentjes niet gebroken zou worden van het ram. Een beeld van Christus, van de Heer. Hij droeg zijn eigen hout. Zijn eigen executie. Er was geen vervanger. Hij zou sterven op het kruis dat hij droeg. Ook al werd het kruis enige tijd door iemand anders gedragen. Simon van Cyrene, Libië, zeggen we vandaag. Dat is een prachtig beeld van een volgeling van Jezus. Ook volgelingen van Jezus, wij zijn geroepen om het kruis te dragen. Matteüs 16, vers 24, daar zegt de Heer: toen zei Jezus tegen zijn discipelen, zijn volgelingen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. En dan krijgen we hier symbolisch te zien. Wanneer Cyrene daar uit het publiek, Simon uit het publiek geplukt wordt om het kruis van Jezus te nemen. Nou geloof mij, Simon die zal zich geschaamd hebben. Die had er graag voor weg willen lopen. Zomaar ineens opgepakt worden: jij moet het kruis overnemen. We weten van Simon niet zoveel, maar later horen we van Alexander en van Rufus, die volgelingen van de Heer zijn en zonen van Simon. Dus ik denk dat Simon zich is gaan verdiepen in die man van wie hij het kruis droeg. En tot geloof kwam. En terwijl hij Jezus weer zijn kruis droeg, ging hij de stad uit naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt in het Hebreeuws Golgotha. Hij ging naar buiten. Waarom? Ik heb het eigenlijk al gezegd, Hebreeën 13. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde, voor de hoge priester, het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. En die opdracht staat in Exodus, staat in Leviticus, verschillende plaatsen in de Bijbel. Maar Jezus is het ultieme lam van God, buiten de poort, buiten de stad. Zo doden de Joden de mensen niet. De Joden die hadden de doodstraf door steniging. Ze gooiden de mensen neer en dan werden ze verpletterd onder stenen. Het is de Joodse geleerde Alfred Edersheim die zegt dat er een plaats in Jeruzalem was die bekend stond als Bet Hasekila. Het was een plaats van executie, zo schrijft hij. De Joden gebruikten het om mensen te executeren. Het was een afgrond van 11 voet, 3,5 meter. En de eerste getuige tegen iemand, die duwden hem daarvan af. En er moesten twee getuigen zijn. En de tweede getuige, die pakte dan een steen en gooide dat zo mogelijk op het hoofd of op de hart van de persoon. En was die niet dood, dan kwamen daar veel meer stenen overheen. Dat was de manier waarop de Joden de doodstraf uitoefenden. Dat gebeurde ook bijna in het leven van Jezus. U leest dat in Lucas 29 en in Johannes 8, dat ze hem bijna omlaag storten, maar dan loopt hij toch weer tussen de mensen weg. Want dat was niet de manier waarop hij gedood zou worden. Johannes 3. Vers 14, daar lezen we. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Niet die steniging, maar de verhoging. En de Heer zegt zelf, en als ik van de aarde verhoogd ben, zal alle naar mij toetrekken. Verhoging, dat is de dood van Jezus. Er gebeuren zoveel dingen rondom dat kruis, waar je alleen maar de glorie kunt zien van dat kruis. Want er is een God en er is een Zoon van God die alles in de hand heeft, die alles voorzegd heeft en het wordt vervuld. Dan lezen we in Jesaja 53 vers 9. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Jesaja, zo'n 700, 750 jaar eerder geschreven, profeteert over Jezus. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Zijn graf zou bij de goddelozen gesteld zijn. Dat is wat er met die veroordeelde misdadigers gebeurde. Voor hen was er een speciale begraafplaats. Het dal van Hinnom, Gehenna. Waar ons woordje hel vandaan komt. Als de vuilnisbelt buiten Jeruzalem. En daar bracht men de geëxecuteerden naartoe. En die werden daar in vuur gebracht om de stank van de verbrande lichamen en ander materiaal tegen te gaan. Daar was hij toe gesteld. Dat zou zijn einde worden, normaliter, vuilverbranding. Maar Jesaja profeteerde over een rijke. En die kwam ook. Jozef van Arimathea. De profetie van Jesaja werd vervuld. Hij zou daar in die Gehenna gestort moeten worden, verbrand moeten worden, maar er kwam een rijke. Dat is ook de glorie van het kruis. God heeft het in zijn hand. God voorziet. Jozef van Arimathea. Wat de marteling zelf betreft, het is allemaal rondom het kruis. Psalm 22. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Je spreekt eigenlijk de Heer, hè? Het heeft betrekking op onze Heer. Psalm, profetie. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood, want honden hebben mij omsingeld. Een hoorde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Ik heb ooit een beschrijving gelezen van Bob Smalhout. Misschien dat sommigen van u de naam nog kennen. Bob Smalhout heeft ook een lange tijd een column gehad in de Telegraaf. Hij was een anesthesist, een hoogleraar aan de universiteit. Maar hij heeft beschreven, hij is ook nog een Jood, was een Jood, hij is overleden. Hij heeft beschreven wat de effecten zijn als je gekruisigd wordt als een medicus. De uitputting, de onnatuurlijke positie van het lichaam, stress op het hart, zwakte, razende dorst, marteling en alle spieren gespannen. En dit alles beschrijft de kruisiging. En we lazen het in de psalm, profetie. Het werd vervuld. Het werd zoveel vervuld. Ik had het al over de kleding waarover gegokt zou worden. Dat was die ene tuniek van boven naar beneden geweven. Dat was een heel bijzonder kledingstuk. Er wordt in de Bijbel, in het Oude Testament, één zo'n kledingstuk genoemd. Daarvan lezen we in Exodus 28, 31. Dat is het verhaal van het bovenkleed van de hoge priester. Daar staat bovenkleed. In het evangelie lezen we van onderkleed. Dat is een probleem met de vertaling van het Griekse woord chiton. De afleiding daarvan is onzeker. En we hebben dan ook verschillende vertalingen daarvan. In de Statenvertaling lezen we van rok. En ik dacht, wat doen ze bij de Engelsen? Daar staat coat. Dat is een jas. Dat is weer aan de buitenkant. Een hele oude vertaling, de Peshitta, die spreekt over een tunica. Ik houd het er daarom op dat het verwijst naar Exodus 28. Jezus gaat naar het kruis als onze grote hoge priester. En dit was de kleding van de hoge priester in het Oude Testament. Hoge priester, priester. Wat doet een priester? Misschien wel lastig. Maar misschien helpt het als we naar het Latijnse woord voor priester kijken. Dat gaat u herkennen. Want dan hebben we het over een pontifex. En dan zit er een priester in Rome. En dat is de pontifex maximus. De allerhoogste priester, dat denkt hij. Pontifex, priester, betekent bruggenbouwer. Dat was een functie van de priester. Hij moest een brug bouwen, een brug slaan tussen de Heere God en de mens. En het offer was daartoe de weg. Bruggenbouwer, een functie. En nu lezen we in Psalm 22 dat zijn kleren werden vergokt. Nee, de soldaten wisten niet wat ze deden. De optocht. Palmpasen was glorieus, was geweldig. De koning, minder dan een week later was het heel anders. De optocht, wanneer iemand gekruisigd werd, dan werd hij de stad uitgebracht, uitgevoerd. En dat was soms best een parade en ik denk dat het hier zeker het geweest zal zijn. De veroordeelde draagt zijn eigen kruis, maar voor de veroordeelde uit iemand met een plaquette. Met een bord. En daar stond het vonnis op dat de veroordeelde tot schuldenaar maakte. Die tocht door Jeruzalem. Het kruis, die plaketten. Vandaag de dag lopen toeristen over die weg, de Via Dolorosa. De oorspronkelijke weg ligt ergens in Jeruzalem 5 tot 10 meter lager. Who cares? Het gaat om het idee, moet je maar denken. Maar in Jesaja, we lazen het al, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Uit het gericht weggenomen, hij was in die rechtszaal, hij is eruit weggenomen en hij is gelijk geëxecuteerd. Dat mocht helemaal niet. Een veroordeelde, en wij kennen dat ook, die had altijd recht van beroep. Die mocht nog zeggen, ja, ik ben het er niet mee eens, want... en dan kon hij eventueel zich nog vrijpleiten met anderen. Maar dat recht van beroep wordt niet geleverd, uit de angst weggenomen, afgesneden. Het is één beweging die gemaakt wordt. En dan die inscriptie met de aanklacht. Jezus, de Nazareer, de Zoon van God. Er is geen misdaad. Er is helemaal geen misdaad. Tot 7 keer toe, als je goed telt, heeft Pilatus eigenlijk vastgesteld, ik vind geen schuld in deze man. Pilatus als hoogstrechter zegt dat verschillende keren, soms omschrijvend, 7 keer... En waarom dan toch dat vonnis? Waarom dan toch die veroordeling? Ja, hij had te maken met de Joden. En hij was als man die de macht had toch een paar keer met hen in conflict gekomen. En dat werd naar Rome toe geseind van Pilatus, die doet het niet zo goed. Hij maakt fouten. Hij is niet zo'n leider als eigenlijk voor Rome er zou moeten zijn. Hij werd gechanteerd. Hij was bang dat er opnieuw iets naar Rome zou gaan. En dat zijn positie, die toch al wat wankel was, zou ophouden. En dat kunnen we ook lezen uit Johannes 19, vers 12. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat... bent u niet een vriend van de keizer? Ze wilden daar de zaak tot stand brengen. Zodat Pilatus inderdaad gechanteerd toch door zou gaan met deze executie. Geen misdaad. En dan schrijft Pilatus Jezus de Nazareer, de koning van de Joden, boven dat hoofd. En dat is toch ook nog wel weer iets bijzonders. En die Joden komen weer in opstand en die zeggen van nee, hij, daar moet staan, hij heeft gezegd dat. Want wij hebben geen koning dan Caesar. Ziet u dat, hoe die farizeeën, de Sanhedrin, hoe ze huichelen? Ze hadden een afschuwelijke hekel aan Rome. En aan de Caesar, de keizer van Rome. En ze wilden vrij zijn van Rome. En de Joden verwachten een Messias die de Romeinen het land uit zou schoppen. Maar ja, dat zeggen ze hier natuurlijk eventjes niet. Hier draait het een beetje, want ze willen van deze, die de koning van de Joden is, af. Jezus de Nazareër, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dat is sarcasme, dat is spot. Uit Nazareth... Ja, mag ik het een beetje zeggen? Kan er uit de veenkoloniën iets goeds komen? Ik bedoel niks ten nadele van de veenkoloniën. Maar de grote stad kijkt soms zo naar dat achterland. En zo keek men in Jeruzalem naar dat achterland. Nazareth ergens ver weg voorbij. Meer van Galilea. Kan daar iets goeds vandaan komen? Zo werd de spot gedreven. Maar Pilatus zet door. In 3 talen. Het Hebreeuws is de taal van de religie. Van Israël. Grieks is de taal van de cultuur. En Latijn is de taal van de macht. Dat waren de talen en Pilatus koos ervoor. En er waren veel pelgrims, want het zou Pasen worden. En allemaal kwamen ze daar langs die highway. De A1, laten we zeggen, richting Jeruzalem. En ze lazen het. Deze zwakkeling uit Nazareth, koning van de Joden. Maar hij was het wel. Toen de engel bij Maria kwam, toen zei hij, hij zal over het huis van Jacob, dat is Israël, koning zijn. En er kwamen wijzen uit het oosten. En ze kwamen met de vraag, waar is de koning van de Joden geboren? En wanneer Pilatus Jezus bevraagt, dan zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dus u bent toch een koning, Pilatus. En Jezus, u zegt het. Hij was de koning van Israël. Dus Pilatus zet het in die drie talen boven dat kruis. En iedereen die kan het zien, iedereen kan het weten. U ziet het, u weet het, u hebt het gehoord. Ik heb een klein beetje proberen te schetsen, te schilderen. Hoeveel profetieën, en er zijn er veel meer, tot vervulling kwamen in die laatste gebeurtenissen. En dan schrijft Johannes wat verderop, in zijn evangelie bijna aan het slot. Deze dingen heb ik geschreven, opdat u gelooft dat hij de Christus is. En opdat u, dat gelovende, het leven hebt in zijn naam. Dus dit is niet even samenrapen van een aantal zaken en dan een themaatje, de triomf van het kruis. De glorie van het kruis, dat is het. Maar het gaat erom dat u dat ziet. En dat de boodschap is dat u dit moet geloven. En als u dit gelooft, dan hebt u deel aan het leven. En dat leven wat de Heer geeft, dat is zo sterk. Als de Heer niet teruggekomen is, bent u hier volgende week misschien weer. En dan wordt u bepaald bij het lege graf. De dood hield hem niet vast. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij, het lam van God, geslacht voor mijn zonde, voor uw zonde. De dood kon hen niet houden. Hij is verrezen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Het laatste couplet van het lied. Gij die nog niet voor Jezus leeft, leent aan het leven dat hij geeft. Dat is de essentie. Johannes heeft het geschreven, opdat wij geloven en het leven hebben. Mogen de Heer u met dat geloof zegenen en sterken. Amen.